Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Laten we beginnen met een kruisteken. Om Gods liefde en zegen overvloedig over ons te laten neerdalen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom en verlicht ons verstand. Verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Ook al heeft deze uitzending de titel De roeping van de eerste leerlingen, toch wil ik vooral de klemtoon leggen op de woorden van Jezus zelf. Misschien was dat zelfs een betere titel geweest. Hij zegt namelijk, kom mee en je zult het zien. Ja, dat is het. Waarover, waar heeft Jezus dat gezegd en in welke omstandigheden? Wel, dat gebeurde na de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Omdat Johannes gezien en gehoord heeft wat er met Jezus gebeurde toen hij opsteeg uit het water, kon hij de Messias aanduiden en zeggen wat we nu lezen in de volgende deeltjes van het evangelie van Johannes. Het was een persoonlijke ervaring van Johannes, een ongelooflijke sterke boodschap om door te geven aan zijn eigen volgelingen die bij hem kwamen om zich te bekeren en voor te bereiden op de komst van de Messias. We gaan dus lezen in Johannes het eerste hoofdstuk, vers 35 tot 42. Maar eerst toch nog het versje 33, omdat Johannes daar uitlegt wat God tegen hem gezegd heeft op voorhand in de woestijn, waardoor dat hij Jezus, enfin, de Messias, zou herkennen. Dat klinkt zo. Als je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en op hem blijft rusten, dan weet je, hij is degene die doopt in de Heilige Geest. Ik heb het gezien en mijn getuigenis luidt, dit is de Zoon van God. Dat heeft Johannes dus gehoord. Hè, dat God hem dat zei, van waar de geest op neerdaalt, dat is de persoon die jij moet aanduiden. En hij doet dat dus ook. Nu lees ik het vervolg, vanaf vers 35. De volgende dag was Johannes daar weer. Twee van zijn leerlingen waren bij hem en richtte zijn blik op Jezus, die daar langs kwam, en zei, daar is het Lam van God. De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om, zag dat ze hem volgden en sprak hen aan. Zoeken jullie iets? Ze zeiden, Rabbi, dat betekent meester, waar houdt u verblijf? Hij antwoordde, kom mee en je zult het zien. Ze gingen mee en zagen waar hij verblijf hield. En ze bleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10:00. Ik ga straks het vervolg verder lezen. We gaan nu op dit ingaan. Jezus wordt hier genoemd het Lam van God. Dat is toch wel ongeveer iets nieuws. Tot nu toe hadden we wel gehoord dat ze hem de Messias noemden, de gezalfde, maar nog niet het Lam van God. Na dat gebeuren in het water in de Jordaan is het voor Johannes duidelijk dat Jezus gekomen is om alle zonden op zich te nemen en ons daaruit te redden. En je kunt je ook zo voorstellen, het ritueel van het lammetje, dat beladen met alle zonden van Israël, de woestijn ingejaagd wordt, om daar een dood te gaan. Maar het is ook zo, In het Oude Testament is er in de Exodus sprake van een paaslam dat geslacht wordt vlak voordat ze ontsnappen uit Egypte, uit het slavenhuis van Egypte. En de tocht beginnen door de woestijn. Jezus is eigenlijk het nieuwe paaslam. Degene die door het offer op het kruis ons zal bevrijd heeft, hè, dus van zonde en dood, omdat wij zouden in God kunnen opgenomen worden en het eeuwig leven krijgen. En dat is een kleinigheid misschien, maar toch, ik hoorde bij een uitleg van een priester dat hij vertelde dat op Goede Vrijdag, wanneer dat Jezus aan het sterven is, om 3:00 in de namiddag, dat dan eigenlijk op het tempelplein waren ze daar bezig met de paaslammetjes te doden, om die te kunnen voorbereiden voor het grote paasfeest. En dus dat was toch wel een hele bewustwording van mij zo. Om te snappen het verband tussen Jezus is hier aan het sterven voor ons, hij is het nieuwe paaslam. Johannes heeft het dus begrepen. En het is alsof hij het hele leven van Jezus al samenvat in die uitdrukking. Dat door Jezus aan te duiden als het lam van God. De zoon van God, de redder van de wereld. Persoonlijk had ik veel van dat beeld, zo het lam. He, een lammetje, onschuldig enzovoort. Maar er zijn mensen die daar ook eigenlijk niet veel van moeten hebben. Net als dat ze bijvoorbeeld reageren, de goede herder en zijn schapen. Ik wil geen schaap zijn. En nog minder een lammetje, dat is niet sterk en dat laat zich altijd maar doen. Dat past niet meer in onze maatschappij, waar dat je moet sterk en stoer zijn, veel zelfvertrouwen tonen, opkomen voor jezelf, soms anderen overtreffen. Je moet het beter doen, anders kun je geen hoge job hebben, geen goede positie. En soms moet je daarvoor zelfs anderen onderduwen om macht en groot machtig te worden en zo. Maar ja, als je dat zo allemaal op een rijtje zet, zo, dan is dat toch niet echt de weg van Jezus. En toch was Jezus zelf geen zachtgekookt eitje. Nou. Jezus was sterk genoeg om op te komen voor de zwakste en om een totale andere weg te gaan dan dus tegenstroom in. Hij nam er de kritiek en de verdachtmaking en de veroordeling en alles veroordeling erbij als hij naar de zwakste ging, naar de zieken ging, naar de zondaars. Ook al moesten ze dat, koorden ze dat af, hè, vonden ze dat dan niet kon, dat hij daarmee omging. Jezus is het lam waar dan niemand eigenlijk bang voor hoeft te zijn. Dat is in de relatie ook belangrijk. Hij is niet agressief, hij is nederig en zachtmoedig. Maar hij durft wel spreken. Hij durft wel opkomen voor de anderen, maar hij doet dat eigenlijk niet voor zichzelf. Hij had zich kunnen verdedigen, maar hij doet dat niet. Want op het laatste moment van zijn leven, dan strijdt hij nog altijd voor de redding van de mensen om zich heen. Tot en met voor zijn beulen blijft hij nog vergeving vragen aan God. En hij is ook bezig met die moordenaar naast hem en zo. Jezus heeft ook tegen zijn apostelen gezegd dat ze zich gingen moeten begeven op hun tocht als een lam tussen de wolven. En dat is soms wel echt de situatie, hè, van veel christenen die vervolgd worden voor hun geloof. Die zijn ook als een lam tussen de wolven. Maar dat is moeilijk, hè, om dat vol te houden. Daarvoor moeten we eigenlijk de kracht van de geest ontvangen. Want de wereld die is meedogenloos, hè, die kan ons echt meesleuren. Het is heel moeilijk om niet voor jezelf te knokken zo, om iemand te zijn en iemand te worden, bijna op de kap van iemand anders. Jezus volgen vraagt een grote genade van de Heilige Geest. Dat hij ons sterk maakt, dat we daar tegen die tegenkantingen, die aanvechtingen, dat we daar tegen kunnen reageren. Daarom bidden we misschien best, Jezus, Lam van God, kom ons helpen. Ontferm u over ons. Kijk naar ons om. We willen je wel volgen, maar hoe? Jezus die kijkt inderdaad om. En hij zegt, zoeken jullie iets? Hij zegt niet, zoeken jullie iemand of zoeken jullie mij of zo. Hij zegt iets, gewoon. De vrijheid wordt alweer gerespecteerd. Hij doet niets om indruk te maken of zo. Hij gaat in op hun nieuwsgierigheid. Ja, ik vind dat eigenlijk wel plezant. Zo van, ze zijn, dat is een vorm van nieuwsgierigheid, van aangetrokken te worden. En dan, ik denk ook die blik van Jezus. Hij kijkt hen aan, hij kijkt om naar hen. Dat is toch een heel belangrijk moment. Niet te onderschatten. Maar de nieuwsgierigheid, dat is niet negatief. Want de Heilige Geest gebruikt dat. Hè. Bijvoorbeeld, als kind was ik ook nieuwsgierig. En ik ging op school bij zusters. En daar was een gebouw in de vorm van een L. En in het ene gedeelte was de school, in het andere gedeelte was een deel van het klooster. Dus. Ja, en mijn vriendin en ik, wij zijn er een keer op uitgetrokken. Zo. We zijn ontsnapt op de speelplaats en we zijn ergens gaan dolen in dat gebouw waar we nog nooit in geweest waren. Gewoon in een gang en die kamertjes en zo, die deurtjes. Maar we zijn ergens niet binnen geweest als in die gang. Dat klopte zo van de schrik dat we zouden betrapt worden. Maar ergens zat daar iets positiefs in. We hebben niet veel gezien, echt niet. En we hebben ook niks echt ergs gedaan. Op het terras van onze speelplaats konden we wel vlak onder de venster zitten van zuster Benoît. En dat was degene die eigenlijk het eten klaarmaakte. En dat rook daar altijd zo lekker. Wij met ogarmen, met ons boterhammetjes. En zij hadden daar echt warm eten natuurlijk. Hè. Maar die wuifden altijd heel vriendelijk aan het venster. En ik moet zeggen, ik had daar direct een grote genegenheid voor. Dat trok mij aan dat zusterke daar aan het werk was. En ja, ik weet niet. Voor mij was dat dus ook in zekere zin ook spannend. Omdat ik niet wist wat daarachter die muren allemaal gebeurde. Nu bestaan er open deurdagen natuurlijk in kloosters. En je kunt gaan meeleven en zo. Hè? En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Een eenvoudig, vriendelijk onthaal. Toen ik op kamp was... Toen was ik een keer op kamp in de Ekstermolen, als ik mij goed herinner, in Blande. Dat was niet ver van het klooster van de Franciscanen. En ik was toen nogal heel intensief bezig met atletiek en ik ging 's morgens joggen. En dus vroeg, hè, want ja. En ik kwam dus aan dat klooster aan, zo 2 minuutjes voor 7, 's morgens. En ik was dat klooster zo aan het bekijken aan de buitenkant. Ik stond stil. En toen kwam er zo een broeder buiten en die zei pst, pst. En die deed zo teken, want die zag mijn nieuwsgierigheid. En ik mocht mee binnen. En die mens heeft niks gezegd tegen mij, niet gezegd waar hij met mij naartoe ging. Ik zag die grote gangen. En toen ging hij ineens zo een kleine kapel, een huiskapel binnen. En daar zaten een paar paters in houten gestoelten. En die gingen beginnen met een gebed. Dat was blijkbaar, dat waren de lauden. Maar ik wist niet wat dat was. Dat was hun morgengebed. En daar lagen ook boeken voor mij klaar. Ze tonen mij de bladzijden enzovoort. En ik was in de hoogste hemel. Ik had dat nog nooit meegemaakt, die psalmen en zo. Dat alles sprak mij aan. En toen ik dan naar de kampplaats terugliep, heb ik dat allemaal verteld aan mijn vriendin. En zaterdag zijn we met 2 gegaan. Maar haar heeft dat niet aangesproken. Om haar te zeggen, de ene mens is de andere niet. En ze is dus de volgende dag niet meer meegegaan. Ze is blijven slapen. Maar ik ben elke dag van dat kamp daarnaar terug naartoe gegaan. En als ik thuis kwam zo van dat kamp, dan dacht ik bij mezelf, dat wil ik later ook. Ik wil later ook 's morgens kunnen bidden met de psalmen. Ik was toen 15 jaar. Ja, dat is toen door die gezonde nieuwsgierigheid... echt een deklik geweest, zo, iets in mijn hoofd en in mijn hart, van dat moeten vasthouden. Nu zou ik voorstellen dat we luisteren naar een mooi lied, Jezus mijn Heer.
Jezus mijn Heer, Jezus. Jezus, mijn Heer, heel mijn leven geef ik u. Jezus, mijn Heer, Jezus, mijn Heer, heel mijn leven geef ik u.
Wees de Heer op al mijn wegen, heel mijn wezen, wees de naam. Wees de Heer op al mijn wegen, heel mijn wezen, wees de naam.
Terug naar ons verhaal. De leerlingen onthouden die ontmoeting zelfs met het uur. Dus daar staat het tiende uur. En dat komt overeen met ons 16 uur, dus om 4 uur in de namiddag. Je moet er telkens bij 6 uur bij tellen, om te doen overeenkomen met wat wij kennen. Dat zijn eigenlijk belangrijke ontmoetingen dus met Jezus. Ja, die blijven in ons leven ingegrift. We zien alle omstandigheden. We kunnen zeggen, dat was op die plaats, en aan die boom en aan die bank. En die persoon had dat aan en zo. En dat is zo ook bij verliefde mensen. Ja, die kunnen hun alles nog voorstellen dat de eerste keer dat ze hun geliefde hebben ontmoet. Jezus die nodigt ons uit. En ja, wat kan je beter doen dan mensen zelf laten ervaren of dat leven en dat leven bij hen past, of dat aanknoopt bij wat het er in hen leeft, bij hun eigen persoonlijke roeping. En daarom is het ook belangrijk dat er voorbeeldfiguren zijn, mensen die al iets van Jezus hebben ontdekt, die daarover vertellen. Niemand heeft hetzelfde verhaal. Dat is zo bij mensen die getrouwd zijn ook. Die hebben allemaal ander verhaal. Ik vind dat heel boeiend. Bijvoorbeeld ook mensen die zeggen, we zijn nu 50 jaar, 60 jaar getrouwd. En dan denkt je, dat is super lang en zo. En dat is precies of dat hun eerste keer is dat ze dat vertellen of zo. Hè. Dat is altijd even mooi. Hetzelfde met zusters en paters en priesters. Ik hoor dat graag en ik vraag daar gemakkelijk naar. Die eerste keer dat ze zo eraan beginnen denken zijn, of dat ze voelden dat Jezus hen iets vroeg. Die eerste ontmoeting, dat is belangrijk, dat je tot een ontmoeting mag komen met Jezus, de vriend van je hart. Waar verblijf je, Jezus? Waar kan ik u ontmoeten? Want Jezus die deed dan rondreizen door het land. Hij ging bij mensen wel zelf tegemoet en hij bleef soms slapen, maar ook in open lucht. En ja, de mensen, zijn leerlingen, zijn apostelen, die proberen zoveel mogelijk in zijn nabijheid te blijven om te luisteren. Wat vertelt hij? Maar ook om te observeren. hoe reageert hij op de situaties in zijn leven, de mensen die hij ontmoet. Want ze proberen dat wel een beetje na te doen, maar soms denken ze dat als ze moeten beschermen en dan zeggen ze, ja, maar Jezus is nu moe en zo. En dan laten ze de kinderen daar niet bij. En Jezus heeft hen dan duidelijk gemaakt, dat mogen ze niet doen. Allee, laat de kinderen tot mij komen. Dus hij heeft hen dan moeten aanleren, dat onthaal, dat vriendelijk onthaal, dat niks opdringt, maar dat de nieuwsgierigheid van de mensen toch eigenlijk beloont. Dat ze mee kunnen iets beleven. Soms ben ik een beetje jaloers op die situatie, want dan denk ik, die hebben het allemaal live meegemaakt. Maar wij kunnen het nog altijd live meemaken, want de Heilige Geest die past zich aan iedereen van ons aan. En ja, waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Dat is daar ook gebeurd. Andreas die is recht naar zijn broer getrokken. En we kunnen dan nu het vervolg lezen. Dat is dan van 40 tot 42, hè, van Johannes het eerste hoofdstuk. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. We hebben de gezalfde gevonden, zei hij. Dat betekent de Messias. Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Voortaan zul je Kefas heten. Dat betekent rots. Ik herhaal nog eens die laatste zin. Jezus richtte zijn blik op hem en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Voortaan zul je Kefas heten. En dat zegt Jezus nu ook tegen jou, tegen ieder van ons. Hij kent ons, hij noemt ons bij onze naam. Misschien ook de naam van onze ouders. Misschien geeft hij ons ook een troetelnaam, een naam met een opdracht, een zending. Dat doorzeggen, dat is heel belangrijk. Als we een belangrijk iets hebben meegemaakt, zo, dan wat doen jullie dan allemaal? Op Facebook en zo van alles zetten, fotootjes trekken, Instagram en telefoneren naar elkaar. Dat wordt gedaan. En op 1, 2, 3 zijn honderden mensen op de hoogte van alles wat je zo spannend hebt gevonden. Maar mijn vraag is, doe je dat ook voor het geloof? Of maak jullie niets mee? Het is toch belangrijk van ook voor, als je wil groeien in geloof, dat je daar ook stappen voor zet. Wil je komen tot een echte ontmoeting? Of zijn we bange kuikentjes die zeggen, ja, maar hij moest mij zomaar eens iets vragen, hè? Die Jezus. Of hij zou mijn leven wel eens ondersteboven kunnen zetten. Maar naar wat ben ik eigenlijk op zoek? Toch naar geluk, naar vervulling in mijn leven. Ik wil mij toch inzetten. Heeft Jezus daar een plaats in of niet? Misschien moeten we dan toch onze stoute schoenen aantrekken en ons eens inschrijven, hè? Zo voor een meeleefweekend of zo. Of eens op bezoek gaan bij een priester en een zuster. Ja, je kunt ook naar een liturgische winkel gaan waar dat je voedsel vindt voor bijvoorbeeld uitleg over evangelies, gebedenboekjes of getuigenissen en zo. Liturgische winkels vind je in elk bisdom. Maar je vindt er ook gekoppeld aan kloosters. Hè? Bijvoorbeeld in Zevenkerken, dus dichtbij Brugge, bij de Benedictijnen, bij de Norbertijnen Averbode Tongerlo, ik noem er maar een paar op, de Karmelieten in Gent, of in Leuven is er ook een, op de Keizersberg. Ik denk, als je een beetje zoekt en je wil op zoek gaan, dat je overal wel iets kan vinden dat eigenlijk je spirituele honger, je gelovige honger naar de Bijbel en het evangelie, naar Jezus, naar een relatie met Jezus, dat je daar echt iets kan vinden. En misschien, de kerken zijn toch meer en meer open, kan je daar ook eens binnen gaan. Want ik heb dat eigenlijk gedaan als kind en ik ging dan daar zomaar zitten. En dan overviel mij die aanwezigheid van Jezus. Maar je kunt ook naar een eucharistische aanbidding gaan, waar men de hostie uitstelt, het heilig sacrament noemen we dat. Je kan meegaan op een bedevaart En je kan natuurlijk ook naar de Wereldjongerendagen gaan, dat is ook iets unieks. Er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden. Veel meer dan toen ik jonger was eigenlijk. Troost u. Zelfs al zou je daar allemaal niets van doen, Jezus kan je toch wel ontmoeten hoor. De Heilige Geest kan gebruik maken van allerlei gelegenheden en onverwachts kan er iets gebeuren. Maar toch willen we vragen, Jezus, ik wil graag weten waar je verblijft. Zeg het hem gewoon. Jezus, zeg maar na. Jezus, ik wil graag weten waar je verblijft. Ik wil graag zien en horen wat je van mij verwacht. Maak het mij duidelijk. Help mij de juiste keuze te maken. Geef mij een teken. Zend mij je Heilige Geest. En geloof me, hij zal er geen gras laten overgroeien. Hè. Hij weet dat hij het ijzer moet smeden als het warm is. En misschien geeft hij dan ook aan jou een andere naam met een opdracht. En dat is om toch nog te vertellen, hij kan ook gebruik maken van een vergissing. Bijvoorbeeld, dat is mij overkomen. Dat is eigenlijk om te lachen, ze. Zelf heb ik mij ingeschreven voor een weekend, een religieus weekend, dat al een jaar voorbij was. Ja. Ik had dat papiertje gevonden in een tijdschrift. Ik had waarschijnlijk niet goed gekeken naar die data, maar ik heb mij ingeschreven en die persoon die dan mijn inschrijving toekreeg, die heeft dan toch moeite gedaan om mij daarvan op de hoogte te brengen en mij uit te nodigen. Want hij zegt, ja, dat is iemand die toch geïnteresseerd is. Dat was slim van hem. En hij zei, kom maar mee dan naar de evaluatievergadering. Maar we gaan gewoon maar een namiddag dan, van datzelfde weekend dat jij voorstelde. Daar gaan we evalueren over het voorbije jaar. Ja, dat was wel het toppunt, vond ik. Hè. Ik zeg maar, allee, dat gaat toch niet? Ik heb toch niks meegemaakt van, heel dat week, van al die weekends en een hele jaar evalueren. Wat ga ik daar zitten doen? Ja, maar zegt hem, er zijn toch nog andere jongeren die je daar kan ontmoeten. En we gaan toch ook bidden en een beetje uitwisselen. En wat is nu een namiddag? Dat is toch niet zo verschrikkelijk, hè? Je wou eigenlijk een weekend. Dus kom maar mee naar dat dan. Naar die een halve dag dus. Ik heb mij laten overhalen. En inderdaad, ik heb andere jongeren ontmoet. En ik ben op het spoor gebracht voor mijn uiteindelijke beslissing en mijn juist engagement. Straf, hè? Wel, ik denk dat de Heer en de Heilige Geest vooral, die is oneindig creatief. En hij past zich aan. Hij weet waar en hoe. En hij gebruikt in feite soms heel kleine dingen op onze weg, die allemaal kleine puzzelstukjes zijn, om ons duidelijk te maken, kijk, misschien is dat iets voor u. Misschien moet je er toch iets werk van maken. Misschien kan je het op die manier of op die manier aanpakken. En dat wens ik voor iedereen van jullie, hè, dat de Heilige Geest jullie diep in jullie hart mag bevestigen zo van, het is goed zo, ga daar maar op in. Dan wordt het jouw blijde boodschap. Dan komt de engel jou de blijde boodschap brengen, zoals we dan nu gaan bidden in het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Nu gaan we nog even verder met het gebed. Jezus, hoe kan ik je genoeg bedanken? Je bent immers altijd zo aanwezig en bij de minste kans tot toenadering vraag je me, wat zoek je? Wat kan ik voor je doen? Wat verlang je? Echte, ik ben er helemaal van ondersteboven dat je het mij telkens opnieuw vraagt. Ik mag mijn hart luchten bij jou, mijn diepste verlangens voorleggen. En je hebt altijd wel ergens een antwoord. Toch iets dat ik begrijp. En een welkom. Kom en zie. Ja, je laat mij binnen in je eigen leven. Je wil eigenlijk alles meedelen wat de Vader je toevertrouwde. En je zaait overvloedig in mijn hart. Dank je. Wat zou ik graag nog meer tijd aan je geven om dicht bij jou te kunnen zijn, te blijven zonder verstrooid te zijn en zo. Jezus, je blik, daar zou ik in willen wegsmelten. Ik zou je willen overal herkennen. Je nooit voorbij willen lopen. Soms zoek ik al op verkeerde plaatsen. Maar er zijn altijd wel mensen die me doorverwijzen. Die een beetje de richting tonen. Door een goed voorbeeld bijvoorbeeld. Maar je geeft ook de Heilige Geest. En dat is toch echt de grote meester van ons hart. Opdat wij zouden kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Ik bid je toch voor goede begeleiders die, zoals Johannes de Doper, mensen van gebed en onderscheiding zijn. Die hun plaats kennen, niemand manipuleren, maar wel doorverwijzen nederig naar de Heilige Geest en die zijn werk laten doen. We hebben toch echt wel een klankbord nodig, hè, Jezus. Stuur ons goede begeleiders. Ik bid je vooral voor vele jongeren die het woord onvoldoende kennen. Ze zijn er amper in onderwezen in de Bijbel of in het evangelie. Dat wil niet zeggen dat ze geen honger hebben, maar ze krijgen het niet te horen. Jouw hart staat altijd wagenwijd open. Laat die jongeren, o Jezus, toch een hart aan hart met jou kunnen beleven. Geef ze vleugels na elke ontmoeting met jou. Laat ons allemaal beseffen dat we ook bekering nodig hebben. En daarom geef ons voldoende priesters die werk maken ook voor van de biecht, die dat sacrament echt wel willen toedienen, die ertoe uitnodigen. Die zeggen, zullen we daar vergeving voor vragen? Misschien is dat de eerste keer dan voor die persoon. Laat ons alstublieft vorderingen maken, Jezus. Niet zwijgen over de genade die je ons geeft, hoe je ons optilt en terug hoop geeft, Ook al hebben we grote stommiteiten gedaan of zo. En Jezus, ik bid u ook voor Petrus, voor de rots van nu. De heilige, onze heilige vader of paus Franciscus. Die veel heeft toch op zich genomen door al die hervormingen die er nodig zijn. Ik ben altijd zo blij dat er ook niet-gelovigen eigenlijk in hem een voorbeeld zien. Dat ze hem waarderen. Dat ze geïnteresseerd zijn in zijn woorden en ja, ook in zijn daden, die toch een beetje profetisch beginnen te zijn. Geef hem je kracht, je heilige geest en ook je bescherming. Laat onze wereldwijde kerk een echte kom en zie mogelijk maken, in woord en daad, een gastvrije kerk, dienstbaar. En die jouw vraag herhaalt. Wat zoek je? Wat verlang je? En dat mensen daar dan kunnen op ingaan. Maar ik wil je ook speciaal om bescherming vragen voor de vele christenen die vervolgd worden. En ik las dat er 340 miljoen christenen op dit ogenblik echt vervolgd worden in de wereld. En dat het voorbije jaar 2020 er 4761 het met hun leven hebben bekocht. Omwille van hun geloof. Dat is toch wel een groot offer, Jezus. Van veel mensen. Laat het vruchtbaar worden. Zoals jouw leven vruchtbaar werd. Het is niet het einde. Maria, moeder van de kerk. Heilige Jozef, beschermer ook van de kerk. Bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u voor uw aandacht. En we luisteren nu naar het lied Heer, u bent mijn leven.
Oh.